de Paardenpodcast. Wordt je aangeboden door Horse in Mind. In deze aflevering...
35 gram van Psyllium husk of 50 gram op zoveel meter darm van een paard die 5, 6, 700 kilo weegt. Hoe moet dat wat uithalen?
Echt niks.
Niks. Dus dat soort doseren vind ik eigenlijk een farse. En daar kan ik eigenlijk zelfs wel boos over worden. Mensen denken, ik geef een paard een zandkuur en ik doe het goed. En ondertussen is het dus gewoon een gevalletje schijnveiligheid.
Dit is de Paardenpodcast. De podcast over de verbetering van paardenwelzijn. Voor een wereld vol gezonde en gelukkige paarden.
Van harte welkom of welkom terug bij de Paardenpodcast. En in deze aflevering gaan we het hebben over zand in de darmen. Met Astrid Noordhoek van Pure Paardenvoeding. Of is het Pure Paardenvoeding?
Nee, Pure.
Pure Paardenvoeding. Ja, gewoon Nederlands. Als we dan eerst maar eens even beginnen met een voorstelrondje voor wie jou nog niet kent. Wie ben jij en wat doe je?
Wie ik ben? Nou, zoals je net al zei, ik ben Astrid Noordhoek. Geboren en getogen in Maastricht, maar ik woon al heel lang in het midden van het land. Tegenwoordig in Nijkerk. Ik heb een universitaire opleiding achter de rug. Ik ben getrouwd. Ik heb 2 kinderen, inmiddels jong volwassen. En mijn bedrijf heet dus Pure Paardenvoeding en Advies.
Oké, dus jij je hebt een webshop in paardenvoeding. Ja. En je geeft mensen advies op het moment dat ze niet zo goed weten wat ze moeten voeren.
Ja, ik ben oorspronkelijk begonnen met het geven van advies. Omdat ik me heel erg in het belang van mijn eigen paard Solar in het wezen paard ben gaan verdiepen. Wat heeft hij nou nodig, dus zowel qua huisvesting als qua voeding. En toen zeiden mensen steeds vaker, schrijf een boek, doe er wat mee. En toen ben ik op een dag gewoon hup naar de Kamer van Koophandel gegaan. En ik dacht, als ik het nu niet doe, doe ik het nooit meer. En zo is dat bedrijf ontstaan.
Dus het is weliswaar geen boek geworden, maar wel gewoon een complete webshop.
Ja, uiteindelijk wel. Maar het begon dus met de behoefte om mensen te helpen en advies te geven. Ja. En vanuit daar is dus dat hele assortiment ontstaan. Ja. Omdat ik producten zocht die ik ze gewoon niet vond.
Ja.
En ja, zo is dat balletje gaan rollen. En nu zit er inmiddels ongeveer 100 tot 150 artikelen in die webshop.
Ja, tof. Nou, een tijdje terug had ik... ik weet niet meer of dat een story was of een post op Instagram. Maar ik had het erover. Zo van, het was een paardenpodcast ook trouwens. Dat bedenk ik me nou ineens. Over, weet je, hoe betrouwbaar is advies van een webshop? En er zijn mensen die zeggen van, joh, je zou geen advies moeten vragen aan iemand die ook een webshop heeft. Want dat kan nooit betrouwbaar zijn. Moet altijd onafhankelijk zijn. Maar ik zie, net als bij jou, dat er best wel gewoon webshops zijn die dus gestart zijn, inderdaad, vanuit de wens om te helpen, om advies te geven. En dat daaruit voort dus de webshop is gekomen en producten die daarbij aansluiten. En natuurlijk ook, nou ja, misschien ook klantgemak. Die denken, ja, oké, advies is leuk, maar waar moet ik het dan vinden?
Ja, dat klopt. Zo is het naar mij ook gegaan.
Ja, nou ja, en dan is het alleen maar heel klantvriendelijk natuurlijk als je het zelf ook kan aanbieden.
Ja, en natuurlijk put ik ook uit het assortiment wat ik zelf aanbied. Want ja, ik moet ook natuurlijk de zaak draaiende houden, zeg maar. Alleen, ik vind het wel heel belangrijk dat ik een advies uitbreng dat praktisch haalbaar is voor de klant. Het kan zijn dat het voor hun dus niet haalbaar wordt om een van de voermerken bijvoorbeeld uit mijn webshop te kopen, omdat ze ver weg wonen en de verzendkosten worden te veel, of wat voor factoren ook allemaal spelen. En ik vind het wel heel belangrijk om het totale advies wat ik uitbreng, om daar een haalbaar kaartje aan te hangen. En dat houdt dus ook in dat je er ook voor moet zorgen dat mensen iets met jouw advies kunnen. Ik bedoel, ja, je kan het nog zo perfect willen doen. Als zij het niet kunnen uitvoeren, dan sla je dus met je advies de plank mis.
Ja, nou ja, inderdaad. Dan kunnen ze er niks mee en dan doe je het nergens voor.
Nee.
Advies is pas nuttig als je het ten uitvoer kan brengen natuurlijk.
Ja.
Ja. En natuurlijk, het zijn ook geen 5 producten die je hebt staan, hè, die je continu iedereen aanraadt. Je hebt een heel breed assortiment. Ja, en dat maakt natuurlijk ook nog wel verschil in als iemand dan per se de betrouwbaarheid zou willen meten.
Ja.
We gaan het vandaag hebben over zand in de darmen. Nou, dat is eigenlijk elk jaar wel weer een terugkerend topic. Soms hoor je er een hele tijd weinig over. Soms hoor je er ineens heel erg veel over. Er zijn ontzettend veel producten voor. Hele pure producten, samengestelde producten, producten met een fancy naam. En heel veel verschillende adviezen en heel veel verschillende hoeveelheden ook. Van wat je dan van een bepaald product zou moeten voeren. Als we dan eerst eens eventjes gewoon gaan kijken überhaupt naar het concept zand in de darmen. Is het een groot probleem, zie je, bij paarden die je in de praktijk krijgt?
Ik denk dat het vooral een onderschat probleem is.
Hmm.
En waarom ik dat denk, is omdat ik toch van veel mensen terughoor dat ze niet geregeld een zandtest doen of een zandwegkuur geven. En dan laat ik nu even in het midden met welk middel je dat doet. Zand in de vertering kan tot een diversiteit aan klachten leiden die mensen niet altijd goed weten te duiden. En eigenlijk is er geen echt waterdichte, heel betrouwbare methode om te testen of je paard zand in de darmen heeft.
Ja, of de hoeveelheid ervan.
Ja, dat. Kijk, iedereen kent wel de truc met de handschoen. Om mest in water op te lossen en die in die handschoen te doen. En dan krijg je een sediment. Dus zeg maar, krijg je dat het zand in die vingers van die handschoen zakt. Of dat je mest oplost in een emmer water. En dan kijkt of de mest wat meer naar boven komt drijven. En het zand in, op de bodem blijft liggen.
Ja.
Maar uiteindelijk, van wat ik zo heb gelezen in onderzoeken, ondervang je dan maar ongeveer 20% van de gevallen waar echt zand in de darm is.
Dat is best heel weinig.
Ja, en wat vaak mensen ook doen, is ze doen die test maar één keer. En als je dan een beetje een betrouwbaar beeld wil hebben, zeg ik van, doe die test meerdere dagen achter elkaar.
Oh ja.
En natuurlijk, uiteindelijk, als je je paard verdenkt van problemen door zand in de vertering, schakel alsjeblieft je dierenarts in. Want een dierenarts heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om van de romp van je paard een röntgenfoto te maken. En dat is, voor zover mijn kennis strekt, nog steeds een hele behoorlijk betrouwbare methode om in je paard te kijken en het sediment, dus zeg maar een eventuele laag zand, in je paards vertering, in je paards dikke darm.
Ja. Zeker als het een grotere hoeveelheid is natuurlijk, kun je die heel goed zien op beeld.
Ja.
Ja. Je zegt in 20% van de gevallen. Hoe zijn ze erachter gekomen dat het eigenlijk maar zo weinig is wat je op die manier kan ontdekken?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar geen onderbouwing voor heb gevonden. Maar dat is wat ik de afgelopen jaren zo gemiddeld terug kon vinden over zeg maar, hoe je kunt onderzoeken of paarden zand in de vertering hebben.
Okay.
Het probleem is natuurlijk altijd bij paarden dat het geen productiedieren zijn. Dus het zijn geen koeien voor melk of vlees en ook geen varkens. En er wordt gewoon heel erg weinig echt representatief onderzoek gedaan na paarden.
Ja,
voor
paarden zijn een beetje een ondergeschoven kindje dan, hè, wat
vind
dat betreft.
Vind ik eigenlijk wel. En als er dan een onderzoek wordt gedaan, dan is het vaak een heel kleinschalig, niet altijd even goed opgezet onderzoek. En dan mag je je afvragen in hoeverre dat representatief is.
Ja, als een onderzoek met 100 paarden is, dan is dat al een behoorlijke hoeveelheid, hè?
Ja, dat begint ergens op te lijken. Ja, maar vaak hebben we het over 5, 6 paarden. Ja. Tot misschien, als het even mee zit, een paard of 10, 15
precies.
Maar het zijn vaak heel erg kleinschalige onderzoeken. En dan is het ook nog zo dat de setting niet altijd even representatief hoeft te zijn voor hoe jouw paard leeft. Ja, ik bedoel, mijn paarden die leven op een track. Die staan niet op stal. En ook dat heeft al consequenties voor de algehele gezondheid van je paard. En dus ook hoe die vertering werkt.
Ja, want is zand binnenkrijgen per definitie een probleem? Of kunnen ze tot in bepaalde mate, zeg maar, dat met de peristaltiek nog zelf wel gewoon naar buiten werken?
Ja, dat laatste klopt. Dat wil zeggen, op het moment dat je paard voldoende ruwvoer krijgt en voldoende kan bewegen, heb je over het algemeen een optimale peristaltiek. En dat wil zeggen dus dat de darmen door het ruwvoer en door de beweging worden geprikkeld om de voedselbrei en eventueel zand wat daar doorheen gemengd zit, om dat te transporteren van de mond naar uiteindelijk de anus om hem uit te mesten. Op het moment dat je paard wordt gevoerd als een mens, portiegewijs. Ja. En dus langere periodes heeft dat de maag en wellicht ook de darm...
niks te doen heeft
niks
eigenlijk.
Te doen heeft, en ook nog op stal staat. Dan heeft het consequenties voor hoe de vertering van je paard werkt. En dus ook consequenties voor de motiliteit, dus de beweging van de darm. Hoe minder beweging er is in die darm, dus hoe minder je paard beweegt en hoe minder die ruwvoer of takken of allerlei dingen, maagvulling, tot zich kan nemen, hoe groter het risico is op dat dus het zand als het ware neerslaat in die darm, in plaats van dat het lekker meelift met zijn voedselbrei. Ja. En uiteindelijk, als de boel verteerd is, kan worden uitgemest.
Ja, dus die twee factoren zijn dan wel echt een heel belangrijke om mee te nemen.
Ja.
Maar goed, het betekent ook weer niet dat als je je paard altijd buiten hebt en altijd toegang tot ruwvoer heeft, dat hij dus geen zand in de darmen kan hebben, denk ik.
Nee,
helaas.
Was het maar zo simpel. Want er zijn, zoals altijd, zijn er gewoon veel meer factoren die een rol spelen. Denk hierbij aan, noem het voedselhygiëne. Mm-hmm. Dus hoe bied jij ruwvoer aan?
Ja.
Gooi je het in de paddock of op de wei op de grond en zeg je succes ermee, dan verhoog je dus automatisch het risico op meer zand in het ruwvoer. Want een paddock heeft meestal een zandbodem.
Ja.
Een wei, als je het ruwvoer steeds op de vaste plek gooit, dan wordt daar de grasmat op den duur ook kapot gelopen.
Ja.
Nou, dan krijg je ook weer vervuiling. Dus het is gewoon in die zin belangrijk dat je oplet hoe je het voer aanbiedt. Doe het in een hooinet of een voerruif met eventueel een hooinet eroverheen. Zorg dat de ruimte onder en om die voerruif, dat die ook bestraat is. Of op enigerlei wijze verhard, zodat je daar ook kunt vegen. Hè, want paarden gaan natuurlijk ook wat er wordt geknoeid uiteindelijk weer opeten.
Ja,
een
restje zoeken. Ja.
Ja, dus als je... Als je zeg maar de voeromgeving zo zand, modder, grondvrij mogelijk houdt, neem je dus al een factor weg die van invloed kan zijn op hoeveel je paard aan zand binnenkrijgt.
Ja.
En dan een andere belangrijke factor is natuurlijk de kwaliteit van je ruwvoer. Dan heb ik het even niet over hoeveel eiwitten en hoeveel suikers en mineralen erin zitten, maar puur hoe vakbekwaam was de persoon die het voer gras heeft gemaaid en het tot hooi of tot voordroog heeft gemaakt.
Ja, soms heb je wel baaltjes met echt hele modderkluiten erin.
Ja, maar dan het is dus heel belangrijk dat het gras niet te kort op de bodem wordt afgesneden. Want hoe korter je naar de grond toe werkt, hoe meer risico je op vervuiling hebt. Dus op klonte grond, zand.
Ja, dus ook gewoon het tekort maaien is gewoon een beduidend groter risico op zand in het ruwvoer. Ja,
precies.
Nou ja, of je moet het allemaal gaan uitschudden en het stof vrijmaken. Maar over het algemeen doen we dat natuurlijk niet met hooi, want we gaan ervan uit dat dat niet nodig is.
Ja.
Tenzij je een paard hebt dat hoest of wat dan ook. Maar goed, dan dat hoeft helemaal niet samen gaan, zand en hoesten, zeg maar. Ik zie inderdaad daar ook nog verschil in, bijvoorbeeld het risico op zand en ook het daadwerkelijk zand in de darmen hebben. Het verschil tussen mijn grote merrie en mijn kleine Shetlandertje.
Ja.
Want mijn kleine Shetlandertje is inmiddels 19, is niet echt super fit, zeg maar. En die scharrelt een beetje. Maar dat is er eentje. Die gaat veel sneller op zoek naar de restjes die op de grond liggen. En de kleine sprietjes aan de zijkant dan dat Monnemoer dat bijvoorbeeld doet, mijn grote merrie.
Ja.
En ik zie dus ook dat Glitter, mijn kleintje, dat die veel sneller zand in de darmen heeft dan Monnemoer. Dus zelfs al zijn de omstandigheden hetzelfde, dan is zelfs daarin dus nog wel interessant om ook gewoon goed naar je paard te kijken. Zo van, hoe eten ze eigenlijk?
Ja, dat en wat ook natuurlijk speelt is de kwaliteit van de weide.
Ja.
Wat je toch veel in Nederland ziet is dat er relatief veel paarden om een relatief klein oppervlak moeten grazen.
Ja.
De weiders worden over het algemeen ook te intensief begraasd en dus ook te kort afgegraasd. En op die manier kan je paard dus ook weer meer grond of zand binnenkrijgen. Zeker op de Veluwe, daar staat veel weiders zijn daar op zandgrond. Nou, als het dan zoals de afgelopen dagen eindelijk weer een beetje regent en het gras is kort, dan spettert het zand nog ook eventjes op doordat er regen opvalt. En dat zand dat blijft dan aan het gras kleven. En ook op die manier kan je paard dus ook weer zand binnenkrijgen.
Ja, ik zie dat al aan de moestuin, nu het zo hard geregend heeft. Ik moet de groenten wassen.
Ja, nou ja, precies. Ja. Nou, dat zijn dus allemaal factoren waar je meerder of minder mate wel of geen invloed op hebt.
Ja, en waar je dus wel rekening mee moet houden. En op het moment dat dat niet kan, dan dus regelmatig testen. Maar wat is regelmatig testen?
Nou ja, dat is ook een lastige. Ook daar heb ik de afgelopen jaren, als ik dan weer eens getriggerd werd om daar weer eens in deze materie te duiken, zoals toen ik jouw uitnodiging kreeg. Eigenlijk vind ik daar geen eenduidig antwoord op.
Ja.
Hoe ik het zelf met mijn eigen paarden doe, is wij hebben gelukkig vaak heel mooi ruwvoer. Wij mogen dat ook zelf pakken. Dus op die manier kan ik de kwaliteit van het ruwvoer aardig in de gaten houden. Dat scheelt. Ja. En bij ons wordt gelukkig het land ook geregeld verwijd. Dus de paarden staan een tijd op het ene perceel en dan naar het andere.
Dus nooit tekort eigenlijk?
Nee. Door kort gras bedoel ik. Ja. Nee. En ze hebben veel ruwvoer en ze hebben veel beweging. Dus ik doe het meestal elke 8 tot 9 weken.
Oh, dat vind ik nog best heel regelmatig. Ja, dus eigenlijk gewoon elke 2 maanden wel een keer.
Ja, zo ongeveer. De reden daarom is ook omdat mijn merrie toch wel geregeld wat minder vaste mest heeft. En ook af en toe wat mestwater. En met name wat mestwater, dat kan een mogelijk symptoom zijn van zand in de vertering. Het hoeft niet, maar zeg ik, better safe than sorry.
Ja, zeker. Ja. Voordat we verder gaan, heb ik een vraag aan je. Drink jij graag thee of ben je zelfs net zo'n grote theeleut als ik? Dan heb ik een hele goede tip. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door het Theezaakje. En daar ben ik super blij mee, want ik ben groot fan. Ze hebben 100 verschillende soorten thee en allemaal biologisch. Maar de leukste en lekkerste theetjes zitten toch wel in hun vrolijke theeserie. Mijn persoonlijke favoriet is de Hoppa Thee voor een kopje energie. Maar je kan ook kiezen voor een kopje namaste of bedstee voor het slapen gaan. Of geef je partner een kop thee-tosteron. En jij bent niet de enige die blij wordt van deze thee. Het Theezaakje biedt namelijk ook werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze gebruiken thee als middel om mensen een kans te bieden om die afstand te overbruggen en geven ze een opstap naar betaald werk of een opleiding. Deze thee is dus niet alleen lekker, maar ook nog eens biologisch, duurzaam en sociaal. En hoewel de podcast over paardenwelzijn gaat, mogen we ook best wel eens aan de mensen denken. Of niet soms. De fantastische theetjes van het Theezaakje vind je door op de link te klikken in de beschrijving van deze aflevering. En als je de code paardenpodcast gebruikt bij het afrekenen, dan krijg je ook nog 5% korting op je eerste bestelling. Oké, en nu weer terug naar het gesprek. Ja, zeker. Ja. Nou, ik wilde je inderdaad vragen, wat zijn dan de symptomen? Ik bedoel, zandkoliek is iets wat we eigenlijk allemaal wel kennen, zeg maar. Niet altijd weten we dan gelijk dat het aan zand ligt natuurlijk. Ja. Maar het concept zandkoliek is over het algemeen wel bekend. Maar ja, wat zijn dan, behalve dus mestwater, wat kunnen nou nog meer symptomen zijn van dus zand in de darmen?
Nou, ik denk dat het goed is dat we dan even eerst stilstaan bij wat doet zand in die darm? De darm heeft een darmwand en via die darmwand wil je paard alle voedingsstoffen op kunnen nemen. En ook calorieën, dus die kan gebruiken om energie te hebben, om te leven, om te spelen, om te werken. Maar op het moment dat daar dus een sediment, dus een laag zand, op ligt, dan ligt die laag dus tussen de voedselbrei en tussen die darmwand. Dus wat gebeurt er? De opname van nutriënten, dus van voedingsstoffen, en van energiebronnen zoals vezels, vetten, koolhydraten en dus ook zetmelen eventueel, die wordt ondermijnd. Dus je paard wordt, zeker als er heel veel zand langdurig in zit, wordt hij eigenlijk een soort van uitgehongerd, op een ongewild dieet gezet.
Oh ja.
En wat zie je dan? Dat zie je dus nu terug in het algehele welbevinden van het paard. Een paard lijkt maar niet te kunnen aankomen, dus je voert en je voert en het lijkt geen zoden aan de dijk te zetten. Je ziet het terug in zijn vacht. Je ziet het terug in zijn energie. Kortom,
het zijn eigenlijk allemaal vage klachten die je niet meteen aan zand linkt.
Nee, nee. Ja. En dat is net het verraderlijke. En daarom vind ik eigenlijk dat je wel kunt zeggen dat het een onderschat probleem is. En ook een soort van sluipmoordenaar. Hè? Want we weten allemaal dat koliekpaarden fataal kan worden.
Ja.
Dus samenvattend kun je hiervan zeggen dat paarden, als ze echt langduriger dat probleem hebben, gewoon niet floreren.
Ja.
En
dat je misschien ook continu bezig bent met dus één symptoom. Weet je, kijken of je dat symptoom kan oplossen. En dat er dan weer iets anders opduikt, wat je dan vervolgens weer wil oplossen. Ja. Maar er komt eigenlijk niet echt een einde aan, zeg maar. Het is ook gewoon continu terugkerend. Ja. Of er duikt elke keer wat nieuws op.
Ja.
Ja. En ik denk, behalve dat, stel dat je nu dus je luistert dit en je hebt een paard met zoveel vage klachten, dat zand dus iets is wat je kan onderzoeken.
Ja.
Dat is natuurlijk een goeie. Maar beter is natuurlijk om gewoon te voorkomen dat het er überhaupt aan kan liggen en regelmatig te testen.
Ja, ja, dat sowieso. Als ik dus een adviesvraag krijg van iemand, waar je van kunt samenvatten dat het dier niet floreert, dan ga ik altijd wel eerst ook naar onder andere naar het voer kijken. He, want ik bedoel, we weten allemaal dat het gras en het ruwvoer wat daarvan wordt gemaakt, dat niet alle voedingsstoffen in voldoende mate bevat die je paard nodig heeft.
Mm-hmm.
Dus ik vind het dan wel belangrijk dat er eerst een goed basisrantsoen staat. He, want er zijn best wel veel paarden te dik in Nederland die toch niet floreren. En dus overgewicht is natuurlijk niet gezond. Maar ondervoeding, wat betreft voedingsstoffen, is dat ook niet. Dus dat vind ik wel heel belangrijk om eerst wat dingen op een rij te gaan zetten. En dus qua voeding, dan sluit je dingen uit.
Ja.
Eventueel ook stressfactoren. Wat als je paard op stal staat en hij staat naast een buurman waar het helemaal niet mee klikt. Ik noem maar wat. Kunnen soms hele relatief of schijnbaar kleine dingen zijn,
ja,
die wel heel veel impact kunnen hebben op je paards welbevinden. Maar los daarvan, ik denk dat het gewoon heel essentieel is dat je erop bedacht bent dat zand in je paardsvertering schade kan aanrichten.
Ja.
En dat moet je gewoon uitsluiten. Ja, en hoe vaak je dat doet, laat dat. Hè, dus zo'n zandkuur of zo'n test met de handschoen een paar dagen, dat zou ik zelf laten afhangen ook van de leefomstandigheden van je paard.
Ja. Hoe groter het risico, hoe vaker je kan testen eigenlijk.
Ja.
Ja. Dus voor glitter zou ik dan bijvoorbeeld vaker testen dan voor mondemoer.
Bijvoorbeeld, dat zou zeker een afweging kunnen zijn. Omdat ook wat ik zie ook bij de Shetlandertjes bij ons op stal, die eten veel meer van de grond. Wat uit grotere paarden uit hun mond of uit de ruif duwen. En dat valt op de grond. En dat is handig voor hun, want dan kunnen ze lekker snacken.
Ja.
Maar ja, dan nemen ze ook wel eerder wat mee wat je net niet wil dat ze opeten.
Ja, absoluut. Nou ja, goed. En ik zie dat bij glitter dus ook echt terug. Ze heeft veel sneller zand in de darmen inderdaad dan mondemoer.
Ja.
Is het dan naast het testen handig om eens in de zoveel tijd gewoon preventief een zandkuur te doen? Of?
Ja, dat doe ik wel. Ook omdat ik dus heb gelezen dat je door die zandtest in die handschoen nog steeds de plank mis kunt slaan. Je kunt nog steeds missen dat er toch zand in zit. Hè?
Ja.
En ook als je daarover twijfelt, dan zou ik zeggen echt overleg met je dierenarts als andere dingen ook uit zijn gesloten qua voeding, qua stress, qua noem maar op wat je kunt bedenken. Omdat, het kan zoveel schade veroorzaken. Je noemde net al het voorbeeld van koliek. Het is ook zo dat het is net schuurpapier. En jij en ik willen ook geen schuurpapier in onze slokdarmen en onze darmen hebben, want dat gaat irriteren. Dat gaat voor ontstekingen zorgen.
Heb je eigenlijk continu laaggradige ontstekingen in de darmen?
Ja, als het er blijft zitten, vermoed ik van wel. En op het moment dat die darmwand geïrriteerd is, kun je natuurlijk ook, wordt het vermogen van die darmwand om alle voedingsstoffen goed op te nemen, dat wordt natuurlijk ook weer ondermijnd.
Ja.
En zo kom je dan in een soort van visuele cirkel terecht.
Ja.
En in het belang van de gezondheid en het welbevinden van je paard is het gewoon heel belangrijk dat je dat voorkomt. En als er dan toch zand in de darm is, dat je het al dan niet met hulp van een dierenarts ingrijpen zo snel mogelijk verwijdert.
Ja. En als je dan preventief een zandkuur zou willen geven, hoe vaak doe je dat dan? Is dat gewoon iets wat je dan eens per jaar doet of twee keer per jaar?
Nee, wat ik net al zei, ik doe het gemiddeld ongeveer elke 8 tot 9 weken. Maar dat...
Preventief een zandkuur. Ja. Dus je doet en test en kuur.
Ja.
Oké.
Ja.
Oké.
Ja. En nogmaals, hoe vaak? Ik heb er nog geen gebruiksaanwijzing in allerlei wetenschappelijke databases voor kunnen vinden, helaas. Dus ja, wat ik al eerder zei, laat het ook afhangen van de leefomstandigheden van je paard.
Ja.
En ja, weet je, we hebben allemaal wel eens een periode dat het wat minder gaat met ons paard. En dan kunnen we daar niet altijd meteen de vinger op leggen. Dat is dan voor mij een trigger om dat soort dingen
in ieder geval
te
maar
gaan
uitsluiten. Ja.
Hè, en bij twijfel, ja, weer die dierenarts. Want uiteindelijk is die röntgenfoto kost je minder geld dan wanneer je paard straks met
colicoperatie. Ja, precies.
Nou, coliekoperaties doen ze niet zo heel snel bij zand in de darm. Mm-hmm. Ze proberen dat eerst af te voeren met behulp van psyllium en paraffine.
Mm-hmm.
Maar ja, als je paard een slag in de darm krijgt,
ja,
doordat er ja te veel ballast in die darm is, waardoor die hangt en dan gaat die rollen en ja, dan door het gewicht slaat die darm dubbel, zeg maar. Ja, dat wil je gewoon niet.
Nee, dat wil je dan ben je echt een stuk verder van huis.
Ja.
Ja. Dan kunnen we eigenlijk gelijk over op het topic de zandkuur.
Ja, heel interessant.
Oh, er zijn zoveel manieren. Ja. Want nou ja, de een die zegt dus zand wegkuren. Je hebt genoeg producten met fancy namen natuurlijk, ja, die zo'n kuur bieden. Ik geloof dat in de meeste vooral psyllium zit of psyllium husk. Dus de hullen, zeg maar, van de psyllium. Weer anderen die voeren gewoon alleen de psylliumzaden, zeg maar. Of die koken het wel of die koken het niet. Op de een staat gebruiksaanwijzing van 2 eetlepels per dag. En de ander die zegt 500 gram per dag.
Ja.
Dus het loopt verschrikkelijk uiteen. Dus waar doe je nou goed aan?
Nou ja, wat jij nu net allemaal benoemt, dat is dus typerend voor het hele gebeuren rondom paarden. Er wordt vaak maar, ja, gezegd, wat gedaan, omdat we te weinig wetenschappelijk onderzoek hebben,
ja,
om echt ons handelen op te baseren. En dat is gewoon heel jammer. Mijn gezond boerenverstand in combinatie met wat ik met aan dierenartsen heb gevraagd, heeft ervoor gezorgd dat ik in ieder geval vind dat 35 gram van psyllium husk of 50 gram op zoveel meter darm van een paard die 500, 600, 700 kilo weegt, hoe moet dat wat uithalen?
Ja, echt niks.
Niks.
Ja.
Nee. Dus dat soort doseren vind ik eigenlijk een farse. En daar kan ik eigenlijk zelfs wel boos over worden. Omdat je mensen denken, ik geef een paard een zandkuur en ik doe het goed. En ja, ondertussen is het dus gewoon een gevalletje schijnveiligheid.
Je bent en geld kwijt en er is niks opgelost.
Nee. Want wat je wilt eigenlijk ervoor zorgen dat er bulkvorming ontstaat. Ja, dus dat er een volume ontstaat van iets, in dit geval psyllium, dat er dus voor zorgt dat eigenlijk zoveel mogelijk zand uit die darm wordt meegeveegd.
Ja.
En daar hadden we het net al eerder over. Je wilt vooral dat beweging en ruwvoer dat doen. Ja, dus vooral sedimenten voorkomen en wat er misschien een beetje ligt uiteindelijk weer meebezemen. Alleen, dat is niet altijd genoeg.
Ja.
Maar een heel klein beetje psyllium gaat dan ook niet het verschil maken, ook al welt dat op. Dan kun je dus gaan denken, ja, wat is dan wel een goede dosering? Een echt natte vingerwerk is het eigenlijk. Maar wat ik van dierenartsen heb gehoord, is dat zij gemiddeld 0,5 tot 1 hele gram per kilogram lichaamsgewicht.
Ja, dus dan kom je voor een normaal volwassen paard eigenlijk al gauw uit op 300 tot 600 gram,
ja,
per dag.
Ja, even simpel rekensommetje. Een paard van 500 kilo wordt dan 250 tot 500 gram,
ja,
per dag. Mag je bijvoorbeeld 2 keer geven, want het wordt toch een
niet
beetje
altijd even goed gegeten.
Nee, Want het wordt net een soort behangplaksel. En sommige paarden vinden dat niet
nou,
lekker.
Want je hebt het inderdaad over psyllium. Doe je er dan dus al water bij? En zo ja, hoeveel water doe je er dan bij? Of geef je het droog? En wordt het dus pas nat in de darmen? Of in de maag?
Daar is ook heel veel discussie over. Wat algemeen wordt aanbevolen en wat mijn ervaring is ook dat het beste werkt, is dat door het voer te mengen. Dan kun je nog steeds zeggen van ja, hoe lang moet ik het dan laten staan? Nou, als ik het laat staan en het wordt zo'n soort van drillpudding, dan zeggen die van twee van mij, ja, toeledokie, ik hoef het echt niet. Dus wat ik nu doe is, ik maak een prutje klaar. En ik maak een beetje meer van het prutje dan normaal. Omdat ze het altijd erg lekker vinden. En als dat, zeg maar, geweld is, dan vlak voordat ik het geef, snel er doorheen roeren en alsjeblieft. En hopen dat ze het in één keer opeten.
Ja.
Waarom ik het zo doe en niet bijvoorbeeld droog, is omdat droog, dan komt het in aanraking met het speeksel en dan blijft het plakken in die mond. Nou, dan zie je ze ook zo van, wat heb je me nou gegeven?
Ja.
Dus dat is werkt in ieder geval voor mijn paarden ook niet goed. Wat ik wel heb, is een psyllium husk brokje. En daar heb ik voor mensen met paarden die het absoluut niet door wat voor een vorm van slobber en wat voor een concentratie dan ook aten, kan dat ook een oplossing
En dat is dus ook iets wat dan nog gaat wellen in de maag en darmen.
Ja, want kijk, ze kauwen natuurlijk deels fijn. En dan komt dat met nog meer vocht en de voedselbrei die al in de maag en darm zit in aanraking. En dan gaat dat wellen. Ja.
Ja.
En dat is iets wat naar mijn idee en wat ik zo heb gelezen, maakt dat ook de meeste mensen toch met husk werken.
Oh ja, oké. Okay.
En niet met de zaadjes. De zaadjes
dat
worden
wel beter dan hele zaden.
Ja, ik heb een weltest gedaan. En dat en ook een leverancier van mij heb ik het ook bijvoorbeeld eens een keer mee besproken. En die hebben in verband met koeien, hebben die zowel een weltest met zaden als met husk gedaan. En zaden wellen haast niet. En je wilt natuurlijk wel dat er een volume, een brei ontstaat die de boel meeveegt.
Ja.
En dat heb je veel minder met zaadjes. En wat ik dan ook zo heb gelezen, is dat ook dan het advies is dat je vaak zaadjes toch beter iets meer kunt geven dan van husk. Ook als je preventief een kuur geeft.
Mm-hmm.
Ja, omdat je gewoon minder volume creëert. En wat ook een voordeel is van husk, vind ik zelf, is dat het is iets minder calorierijk. En aangezien we in Nederland toch best veel te dikke paarden hebben.
Ja. Nou, met 500 gram per dag voer je er inderdaad ook wel wat van.
Ja, en als je dat dan 5 tot 7 dagen doet.
Ja.
En afhankelijk van de interval.
Want dat is de lengte waarop je het geeft dan.
Dat is wat ik meestal doe, En wat ik ook zo heb teruggevonden in Lang Leven Google. En ook in wat wetenschappelijke databases.
Ja, dus alle zandwegkuren met fancy namen, dat is eigenlijk, daar hoef je niet per se wat mee te doen.
Nou,
dat heeft niet een meerwaarde of zo.
De fancy naam zegt niet per definitie iets over de ingrediënten die gebruikt zijn. Hè?
Ja.
Ik bedoel, ik heb al van alles gezien. Heel vaak is het gewoon wel psyllium.
Ja.
Misschien met nog iets erbij om het wat smakelijker te maken.
Ja.
Ik heb ook wel eens een keer een combinatie gezien van psyllium en volgens mij tarwezemelen.
Oh ja.
Ja.
Ja. Nadeel daarvan is dat het, als je het dan weer hebt over de hoeveelheid, dat het in zulke potjes komt.
Ja.
En dan heb je er denk ik ongeveer zeker 5 nodig, wil je aan de hoeveelheden komen die, die jij nu aanraadt.
Ja.
Omdat die dosering niet op het potje staat. En dat is wel een lastige. Dus eigenlijk gewoon flinke zak psyllium husk kopen.
Ja.
Grote dosering aanhouden. Liever iets te veel dan te weinig.
Ik zou echt uitgaan van een halve tot een hele gram per kilogram lichaamsgewicht.
Ja, en want je zei nog van, je kan het eventueel twee keer op een dag, hè? Dus dat je het opdeelt.
Ja.
Maakt dat dan nog uit voor de effectiviteit? Omdat je dan toch minder per keer de darmen instuurt?
Ja, je doet wel, zeg maar, en nogmaals, dit is mijn theorie. Ik heb er geen onderzoek voor waarmee ik het kan onderbouwen. Maar ik kreeg het bij mijn paarden niet naar binnen in één portie.
Ja.
Dus wat ik deed met mijn merrie, dan kreeg ze het voordat we gingen werken. De ene helft. En als ze dan een bosritje hadden gemaakt of gelongeerd of zo, hoopte ik dat ze de tweede helft ook op had. Omdat ik gewoon wist dat wat ik ook deed, in één keer had ze het gewoon niet op.
En dat is ook weer heel anders dan wanneer je 's ochtends en 's avonds de portie geeft natuurlijk. Ja. Ja.
Al denk ik dat uiteindelijk dat nog altijd veel effectiever is dan wanneer je maar 35 of 50 gram of misschien 100 gram geeft. Wat op heel veel verpakkingen als advies staat.
Ja.
En dan kun je je afvragen, waar is dat advies dan op gebaseerd? Eerlijk, mijn 5 cent daarover is dat fabrikanten dan gewoon hopen dat je het koopt en dat je paard dat beetje wel opeet.
Ja. Eigenlijk idioot, hè?
Ja.
Ja. Maar ja, helaas werkt het toch soms wel zo.
Ja, dat is de commercie ook. Ja. Helaas.
En dan, het vormt dus bulk. Je wilt dat het bulk vormt, zei je ook, hè? Het plakt onwijs. Het is echt net behangplaksel als je net als je dat ziet. Als je er zelf al water bij zou doen, zeg maar.
Ja.
Is dat plakkerige dan ook, zeg maar, wat het zand meeneemt?
Ja, dat is wel het idee.
Dat is het idee.
Ja. Ja.
En is het dan nog, als je weet dat je paard last heeft van zand in de darmen, handig om dat een paar keer achter elkaar te herhalen? Of hoe lang moet daar dan tussen zitten?
Je bedoelt een kuur zelf, dus als je het 5 tot 7 dagen doet en zo.
Ja.
Dat lijkt me wel. Alleen ik zou zeker, als je merkt dat je met die handschoenentest dat daar zand in zit. Je doet zo'n kuur en je doet eventueel na zo'n kuur nog een keer zo'n paar dagen zo'n test. En er komt nog steeds zand. Ja, ik zou dan mijn dierenarts inschakelen.
Ja.
En overwegen toch om in overleg met je dierenarts bijvoorbeeld zo'n foto te maken. Van,
in elk geval even wat extra onderzoek.
Ja, zeker. Ja, omdat coliek is gewoon wat je buiten de deur wilt houden.
Nou ja, absoluut. Ja. Dan is, dierenartsbezoekjes zijn nooit leuk en kosten altijd genoeg. Ja. Maar ja, je bent gewoon heel veel meer kwijt als je paard inderdaad wel met coliek staat. Ja. Of zelfs een gedraaide darm heeft. Ja, absoluut. En die psylliumhusk, waar kun je die halen? Maakt dat nog uit?
Er zijn best wel veel bedrijven die het aanbieden. Ik heb het ook een massortiment, maar dat had je al vast gezien.
Okay. Oh, ja.
Ik zou zeggen, Google is your friend. En kijk gewoon goed waar je wat kunt kopen. Want er zijn best wel grote prijsverschillen.
Ja, dus zeker. Ja,
dus als je dan goed wilt kunnen doseren, en dan kun je daar wel nog een beetje voordeel pakken. Ja,
ja, precies. Okay. Voordat we naar de laatste 2 vragen gaan van de podcast, meer over paardenwelzijn. Is er nog iets wat je hier over dit onderwerp kwijt wil? Wat nog niet aan bod is gekomen?
Ja, zeker.
Vertel.
Namelijk, paarden kunnen ook zand binnenkrijgen doordat ze het eten.
Oh ja, echt gewoon met happen uit de grond.
Ja, dat hoor ik vaker. Ja. Of dat ze het likken. En ik krijg vaker de vraag, maar waarom doet mijn paard dat? Nou, wat mijn ervaring is en wat ik ook heb gelezen, is dat er best wel wat oorzaken kunnen zijn. Een hele simpele oorzaak is verveling. Want laten we eerlijk zijn, als je op een paddock staat van 4x4 en zand en het eten is op en je staat daar alleen, wat heb je dan nog te doen?
Ja.
Ja. Dus dat, als je weet dat je paard dat doet, is dat dus gewoon een reden om vaker een zandkuur te geven. Misschien wel elke maand.
En het management misschien aan te passen.
En het management. Maar ja, weet je, helaas hebben we daar ook niet altijd de invloed op die we zouden willen.
Ja.
Maar je hebt wel er invloed op hoe vaak je een zandkuur geeft.
Ja. Ja.
Een andere is dat soms kan ik dat soort gedrag ook oplossen door naar het rantsoen te kijken. En door ervoor te zorgen dat, zeg maar, de hoeveelheid vitamine, met name mineralen die je paarden binnenkrijgen, om die te optimaliseren. Dus gewoon om je rantsoen te verbeteren. Soms is dat al genoeg om het gedrag te stoppen. En dat soort gedrag zie ik ook bij paarden die al problemen hebben in de vertering. En dan denk ik bijvoorbeeld aan maagzweren. Op het moment dat...
Je zou denken dat zand eten niet heel prettig is voor de maag.
Nee, absoluut niet. Maar als een paard buikpijn heeft, en dat kan door allerlei redenen komen, waaronder maagzweren, dan gaan ze vaak op zoek naar maagvulling. En dan zie ik ook wel eens het gedrag dat ze zand eten of in ieder geval likken. Dus ook daar komt weer het belang naar voren van, als je weet dat je paard dat doet, vraag je af waarom die het doet. Overleg eventueel met je dierenarts. Van joh, mijn paard is ineens dit kan gaan doen. Wat kan er aan de hand zijn? Dus dat zijn allemaal wel nog dingen die, die belangrijk zijn.
Ja, ja. Zeker. Ja. Dus het is echt gewoon en gewoon preventief testen. Preventieve kuurtjes.
Ja.
En management.
Ja.
Zijn gewoon drie heel belangrijke dingen waarmee je dus... zandproblematiek, zeg maar, kan voorkomen.
Ja, en observeer je paard.
Ja, en observeren.
Ja.
Oké. Okay. Dan gaan we naar de laatste twee vragen. En de podcast die gaat natuurlijk over paardenwelzijn. Ja. Dus ik denk het is wel leuk om even af te sluiten met twee vragen die daarover gaan. Als je kijkt naar, naar wat er nu allemaal gaande is, zeg maar, in de paardenwereld of in de paardensport. Wat vind jij dan nu een positieve ontwikkeling die jou opvalt?
Wat ik heel positief vind, is dat er steeds meer oog komt voor het wezen paard. Dus het wezen paard in zijn geheel. Dus niet alleen voeding, maar ook leefomstandigheden, trainingsmethodes. Er is toch wel een hele hoop beweging.
Ja.
Als ik het vergelijk met 5 of 10 jaar geleden.
Klopt.
En daar word ik wel heel blij van. Want je ziet steeds meer pensionstallen die van het traditionele concept van ophokken, om het maar heel cru te zeggen, afstappen. En je ziet de meest prachtige paddock paradises en aanverwanten ontstaan. Er is steeds meer kennis beschikbaar als het gaat om het hoe ga ik met mijn paard om. Of het nou gaat om hoe kan ik mijn paard trainen zodat hij een happy athlete wordt. Hoe kan ik mijn paard dus ook huisvesten. Hoe kan ik mijn paard voeren. En daar word ik wel blij van.
Ja.
Er is nog steeds een hele hoop te verbeteren, maar er is steeds meer bewustzijn bij mensen van wat is, en daar hebben ze in Duits zo'n mooi woord voor, artgerecht. Dus wat past nou echt bij het wezenpaard?
Oh ja. Nou ja, er is ook gewoon steeds meer kennis makkelijk beschikbaar.
Ja.
En wordt ook steeds makkelijker gedeeld met anderen.
Ja.
En ik denk dat dat echt, echt heel goed bijdraagt aan die ontwikkeling in de paardenwereld.
Ja, bijvoorbeeld podcasts zoals die van jou. Hè?
Bijvoorbeeld. Tenminste, dat hoop ik. Ja.
Nou ja, weet je, mensen hebben wel de keuze om zich te onderwijzen. En de informatie is veel meer binnen handbereik.
Absoluut.
Dan,
absoluut.
Voorheen. En dat vind ik echt een hele goede ontwikkeling.
En als je dan nu naar de afgelopen 5 of 10 jaar kijkt met paarden.
Ja.
Is er dan een bepaalde herinnering die heel mooi of heel bijzonder, ontroerend of geweldig was die in je opkomt?
Ja, nou, ik heb er wel over nagedacht. En er waren er eigenlijk meerdere. En ik dacht, ja, welke kies ik dan? Want een ontroerende herinnering hoeft niet altijd een hele blije te zijn.
Nee.
Ja, ik heb 5,5 jaar geleden afscheid moeten nemen van Solar. En dat is toch het paard waar alles mee begon als het gaat om mijn werk, wat ik nu doe. Want Solar was het paard dat in 2001, 2002 mijn leven inkwam. En ik had geen benul waar ik aan begon. Ik wist alleen dat ik van paarden hield.
Ja.
En toen zag ik die sture mooie hengst, die zag ik wat wegkwijnen. En toen besefte ik tot mijn schok dat ik eigenlijk gewoon helemaal niet goed had nagedacht over wat het wezen paard nu nodig heeft. En ja, ik kon hem op een gegeven moment niet meer helpen, want hij had dus melanomen. En we zijn bijna 16 jaar samen geweest. En dat waren 16 heel bijzondere jaren waar een afscheid aan vast zat.
Ja.
En ja, natuurlijk had ik hem nog veel liever bij me gehad, maar toch was het afscheid van hem. En dat ik hem daar en mocht begeleiden, ja, dat is toch wel een heel bijzonder moment geweest. Ja.
Kan ik me heel goed voorstellen. Zo'n paard waar je dan zoveel van geleerd hebt mogen leren.
Precies, ja.
Ja,
daar ben ik hem ook heel dankbaar voor. Want hij heeft, hij heeft ook bij mij, net als, we hadden het net over een stukje bewustzijn. Bij mensen die paarden houden, dat bewustzijn is vergroot. En dat heeft hij bij mij teweeg gebracht.
Ja. Ja. Het is, ik zie het vaak hè, in mensen zoals jij en ik, zeg maar, die echt bezig zijn met paardenwelzijn verbeteren. Dat het eigenlijk altijd begonnen is bij een bepaald paard, zeg maar.
Nou, in mijn geval dus Solar.
Ja. Mooi. Dank je wel.
Okay.
Als bedankje heb ik een pakketje voor je mee.
Nou, dat is leuk.
Een lekker theetje, chocolaatje. Ik hoop dat je van thee houdt.
Ja, ja, zeker.
En van chocola houdt.
Ja, echt. Oh, lekker. Oh, lief. Dankjewel.
Alsjeblieft.
Het was genoeg. Hier neerzetten.
Dankjewel voor het delen van jouw kennis over dit onderwerp. Ik denk weer een heel belangrijke. En ik hoop dat er weer veel mensen mee geholpen zijn.
Ja, nou, dank voor je uitnodiging. Ik vond het een hele leuke verrassing om te worden gevraagd.
Graag gedaan.
Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mijn handje wil helpen om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door deze podcast te delen op social media. En wat ik ook tof zou vinden is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast app of via het kopje recensies op de Facebookpagina van Horse & Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.